Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Deze week in Studio Socrates hebben we het over Alessandro Del Piero.
Ja, we vertellen waarom we ons een klein beetje schuldig voelen naar de grote man.
We hebben het over zijn klasse en zijn stijl.
We hebben het over zijn fabelachtige ringbaardjes.
We hebben het over zijn carrière.
En we hebben het over zijn grote liefde voor Oasis.
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt.
Palla sul sinistro, Del Piero! Del Piero! Al Bernabeu ha colpito e la Juve in vantaggio.
Girardino, dentro Del Piero! Del Piero!
Met deze week Alessandro Del Piero. Maar ja. Eerst, ja, voordat we daarover gaan hebben, hoe is het met ons?
Met mij gaat het uitstekend, ik kan niet anders zeggen. En ik heb net een, wil ik toch even delen met de luisteraar. Ik heb een, toch wel een klein beetje de slappe lach gehad net.
Ik weet niet of ik het hiermee eens ben.
Ik ga het gewoon doen. Wij zaten beneden, hier bij de Smet Studios. We hadden een lekker broodje gehaald.
Zoals wij hebben een vast ritueel. We halen altijd bij dezelfde plek een Italiaans broodje.
Ja.
En dan gaan we dat in beneden de studio gaan we dat opeten.
Ja, en af en toe zitten in dezelfde...
Neem het draaiboek nog even door.
Ja, ja, en af en toe zitten daar een aantal mensen van de Smet Studios of van de Stroom of van Afkikken die daar ook aan het werk zijn. En dat was nu ook zo. En een jonge man die sprak ons aan en die zei... Ja, ik zie jullie filmpjes van Socrates de hele tijd op TikTok voorbij komen. Vet leuk. Nou, zoals jullie weten, wij zijn niet echt van de social media, Jasper en ik. Dus wij missen dat allemaal. Wij kijken niet op TikTok. Maar blijkbaar wordt dat...
We zijn heel blij dat FC Afkikken...
Nee, ontzettend blij.
Dus fragmentjes van onze aflevering. Ja. We hebben hier twee camera's staan. Losknippen en op Instagram, maar ook op TikTok zetten.
Ja,
ja en wij zien dat verder dus nooit voorbij
maar dat
komen.
Wordt dus 150.000 keer... of meer bekeken. Wat echt... Wat aantallen zijn... waar mijn mond wagenwijd open van valt. Maar ja, dat vertelde die jonge man dus aan ons. En die was er heel enthousiast over. Oh, kijken jullie dat dan zelf niet? Moet je echt doen? Het enige is wel... de eerste opmerking onder elke video is eigenlijk... is dat die jongen van Spangas? Van acteur naar TikToker.
Ja.
Dus daar kom jij gewoon nooit meer vanaf, van dat Spangas-stempel. En nu ben je ook nog een TikToker geworden.
Geen commentaar. Ja. Ja. Nou, ik heb me er wel bij neergelegd dat dat al iets is wat altijd aan me gaat blijven kleven. Maar dat ik dat nu ook TikToker word genoemd. Kijk, ja, kindster uit een brave NCRV-serie. Allah, ja, daar heb ik zelf voor getekend, maar... TikToker, daar moet ik nog wel even aan wennen ook. Zeker in combinatie daarmee.
Jasper Gottlieb, van acteur naar TikToker.
De biografie.
Nee, lekker. Dat was leuk. En ik vind het toch ergens ook wel leuk dat we blijkbaar zoveel bekeken worden op TikTok.
Ja, heel leuk. Lekker als je in ons algoritme zit.
Ja.
Ik heb geen idee.
Ik ook niet.
Jij was vorige week op vakantie, maar nu ben je volgens mij weer druk bezig met je huis.
Ja, ja, het is bijna 12 mei opeens. En dan krijg ik de sleutel. Wat natuurlijk een heel leuk moment is, maar dat is ook het moment dat de hypotheek begint te lopen. Dus even dubbele lasten betalen, want er moet natuurlijk wel wat gebeuren. Dus heb ik nog mijn huurhuis. Nou, dus dat zorgt er wel voor dat ik alles een beetje in gang aan het zetten ben. De bank is besteld, de keuken is besteld. Heel erg bedankt voor de tips van de luisteraar. Ik heb een aantal luisteraars die wat dingetjes opstuurden voor de keuken. Daar heb ik veel aan gehad. We hebben een aannemer geregeld voor de kleine verbouwing die we moeten doen. We hebben een vloer gekocht inmiddels ook al. Dus het gaat echt de goede kant op.
Zit goed in.
Volgende projectje wordt een deurbel. Want die,
dat klinkt niet als een projectje.
Nou, die hadden we nog niet. Maar ja. Nou, ja, wat zou jij doen dan? Zou jij zo'n ring nemen?
Oh, zo bedoel je? Nee, dat denk ik niet.
Nee, toch?
Maar het is wel handig, of niet? Kan je hem dan ook extern open doen?
Volgens mij wel, maar ik vind dat het op een of andere manier dus zo'n juppie ding.
Het is een beetje de Van Moof onder de deur bent.
Ja, precies. Dus dat wil ik niet. En ik dacht, misschien moeten we zo'n klop nemen.
Ja, maar zo'n
heel ouderwets.
Dat is wel weer een hele oude oma fiets van de deurbellen.
Ja. Mijn moeder heeft zo'n bel die je trekt. En dan is er dus zo'n touwtje geïnstalleerd aan zo'n soort van
vind ik ook
klokkentoren.
Leuk.
En dan hoor je zo. Ja, dat vind ik ook wel leuk. Of gewoon zo'n drukbel. Nou, dat is waar.
Maar je wil er ook eentje die je vanuit binnen kan openzoomen, toch? Of niet?
Nee. Ik loop lekker naar de deur toe. Okay. Dat vind ik eigenlijk wel leuk. Ja, we hebben het is begane grond. Dus
zo groot is het niet.
Zo groot is het niet. Dus daar ben ik nu mee bezig. En de tuin. Want dat is nu volledig betegeld. En ik wil daar toch heel snel veel gras hebben liggen. Omdat ik heel erg hou van eigenlijk gewoon op de grond liggen. Of op gras liggen. Ook thuis in de woonkamer lig ik ook vaker op de grond dan op de bank eigenlijk.
Met mooie krijtlijnen eromheen.
Klein voetbalveldje. Ja. Een net. Voetvolley. Ja,
dat maakt mij wat uit.
Ja, nou kunnen we ook doen. Maar dat, dus de deurbel en de tuin. En dan gaat het eigenlijk heel voorspoedig.
Nou, dat klinkt heerlijk.
Ja, toch?
Dus als je nog tips hebt voor deurbellen, dan kan je bij, bij Daan.
Of als je toevallig een tuinarchitect bent, stuur me een berichtje.
Ik ben lekker druk in mijn barretje. Ik heb nog geen luisteraars gehad die koffie eisten uit onze mok. Uit de voetbalboena mok.
Zijn er wel luisteraars langsgekomen die je niet persoonlijk kende?
Nee. Ik heb ze nog niet gezien. Dus het valt me een beetje van jullie tegen, lieve luisteraars.
Ja, want we hebben wel...
tegen. Maakt mij wat uit. Maar
we hebben wel... we krijgen om de haverklap berichtjes van luisteraars die zeggen dat ze langs gaan komen. Maar dan doen ze het dus niet.
Maar misschien dachten ze, we gaan eerst eens even kijken hoe dat gaat. Anyway, we gaan het hebben over Alessandro Del Piero. En waarom hebben we het over Del Piero?
Jouw keuze.
Ja, het was mijn... we kiezen om en om de week, of om de week dus een speler. Dit keer was het mijn beurt. En dat wisselt een beetje hoe ik daarbij kom. Vorige week hebben we via Instagram de luisteraar laten kiezen. Voor zover dat ging. Nogmaals, ze zijn niet zo goed met social media. Soms is het een speler van een lijstje wat we ooit hebben opgesteld. Dat lijstje is echt eindeloos. En we krijgen ook vaak mooie suggesties van mensen. Dus dat lijstje blijft maar groeien. En we kunnen er maar één per week afstrepen. Dat is verder helemaal niet erg. Maar soms, en dat is deze week het geval, biedt een speler zich een beetje aan. En
je werd gebeld door zijn zaakwaarnemer.
Nou, zo voelde het bij. Nou, het was meer... ik weet, ja, hij drong zich gewoon op. Ja. Hij kon er niet meer omheen. En het is wel weer een Italiaan. En wel weer ook weer een aanvaller. Maar ja, het moest. Het begon
en waarom
al,
dan?
Nou, het begon al in die aflevering over Cannavaro. Waar we het uitgebreid over de 2-0 in de halve finale 2006 WK Italië-Duitsland hebben gehad. Waarin hij die 2-0 scoorde.
Beetje een ondergesneeuwde goal door die goal van Grosso daarvoor.
Ja, maar het ging ons ook heel erg om de actie daarvoor van Cannavaro.
En van Gilardino dus.
En van Gilardino.
Onze Italiaanse spits. Ja.
Maar Del Piero maakte die goal. En voor mij voelde hij een beetje als een vreemde eend in de bijt van dat elftal. Hij lijkt wel een beetje uit een andere tijd te komen ook. Ja. Dan de meeste Italianen uit dat team. Dus daar werd een zaadje geplant. Dat ging groeien. Dus die naam zat achter in mijn hoofd. En zoals dat zo vaak gaat, volgens mij, als er zoiets een beetje in je hoofd rondzwerft, ga je diegene overal tegenkomen. Mijn hele Instagram-tijdlijn leek wel vol te staan met foto's van Del Piero. In mijn research naar Canoe kwam ik alleen maar artikelen over Del Piero tegen. En als toppunt was het ook nog eens deze week bij een van mijn favoriete voorbeschouwingsprogramma's van de Champions League, die van Sky Sports is volgens mij.
Met Micah Richards.
Met Micah Richards, Henry en Carragher. Was Henry er niet en werd hij vervangen door Alessandro Del Piero. Dus zat hij opeens ook nog eens volle bak aan tafel. Ja. En toen, dat was voor mij de definitieve doorslag om te zeggen, oké, Alessandro, het is al goed. We gaan het heus wel over je hebben. Want het is ook, nou, net als met Drogba, is het ook een speler die vragen bij me oproept. Ik weet het niet zo goed. Ja, het is natuurlijk een icoon in Juve. Daar denk je natuurlijk meteen aan. Maar ja, het is ik weet nog niet of het nou een goede spits was of dat het alleen een hele mooie spits was.
Was het überhaupt al een spits?
Was het een spits? Die uitstraling, die looks, dat is veel bij hem. Maar wat voor een spits was het? Wat voor een speelstijl was het? Wat was zijn hoogtepunt? Hoe ging die carrière eigenlijk? En waarom hebben we bij Totti en Roma zoiets van, oh ja, die heeft daar altijd gespeeld. Maar bij Del Piero heb ik niet zoiets van, oh, dat is die man van de club. Terwijl hij heeft er 19 seizoenen gespeeld.
Dat
hij
is echt super
eindeloos Juve trouw gebleven. Waarom verdient hij bij ons niet dezelfde eer als we Totti al zo vaak hebben gegeven?
Ja, ik vind het mooi dat jij altijd bij jouw spelers een vraag opwerpt.
Ja, want ik heb er dan. Ja. Ik wil het gewoon weten dan ook.
Ja, nou, dat is een mooi startpunt voor zijn aflevering. Ik moet zeggen dat vorige week was jij een beetje zenuwachtig. Toen gaf je al een tipje van de sluier van, ik heb iemand voor volgende week, maar ik weet niet of jij er wel zo blij mee bent. Nou, toen noemde je de Del Piero en toen dacht ik, ja, weer een Italiaan. Voelt een beetje gek. Maar toen googelde ik gewoon een paar minuten en toen was ik eigenlijk om. Want ik kwam zoveel leuke dingen tegen en ik kwam vooral zoveel foto's tegen die tot de verbeelding spraken. En ja, dat ik dacht, hier zit wat. Hier is wat aan de hand wat een aflevering waard is.
Ja, ik denk dat het bij veel spelers zijn tot een soort icoon bestempeld. Ja. Een soort onaantastbaar iets, een soort bolletje waar je niet aankomt. Wat niet echt verbonden meer lijkt met het spel.
Ja.
Een soort larger than life. En die spelers vind ik leuk om te bespreken, omdat je die opeens dus weer naar een voetbalwedstrijd trekt. En kijkt, oké, maar hij voetbalde ook. We hebben een soort beeld bij hem, maar ja, hij heeft gewoon, weet ik veel, hoeveel wedstrijden, iets van meer dan 700 wedstrijden voor Juve gespeeld. Daar moeten we het gewoon, net als dat we de oude wedstrijden terug gingen kijken. Wat voor team was het nou eigenlijk? Hoe speelden ze echt?
Nee, ik kwam altijd voor verrassingen te staan.
Precies.
En dat is met Del Piero, is dat ook zo. En dat begint eigenlijk al in zijn aller vroegste jeugd. Want hij is begonnen als keeper. Dat leek de beste plek voor hem volgens zijn moeder. Want ja, weinig kans op blessures. Maar Alessandro bleek meer te kunnen dan keeper. Hij werd een spits, een nummer 10, een hangende linksbuiten. Wat was nou eigenlijk zijn beste positie? Hij debuteerde in het betaalde voetbal bij een club met de schitterende naam Calcio Padova. En zonder heel veel te spelen, hij kwam tot ongeveer 14 wedstrijden in bijna 2 seizoenen. En dus ook zonder de sterren van de hemel te voetballen, besloot Juventus hem in te lijven. En dat bleek een perfecte set voor beide partijen. Want van 1993 tot 2012 voetbalde Del Piero voor de oude dame. Hij kwam tot 705 wedstrijden, waarin hij 290 keer scoorde en 177 assist gaf. En aan het eind van het seizoen 2011-2012 besloot Juventus zijn contract niet te verlengen. Het deed pijn bij Del Piero, maar hij reageerde eigenlijk zoals hij altijd reageerde. En dat was met klasse, met stijl, met waardigheid, waarover straks nog veel meer. Hij stopte dus ook niet met voetbal, maar ging een nieuw avontuur aan. Hij tekende voor 2 jaar bij Sydney FC. Het werden 2 succesvolle jaren waarin hij ongeveer om de 2 wedstrijden een doelpunt maakte. En dat was nog niet genoeg, want hij sloot zijn carrière af in India. Nog 1 seizoen. Ooit, heel even, was dat het beloofde voetballand. En Del Piero is daar ook ingetrapt. Hij speelde 91 interlands voor Italië, waarin hij 27 keer scoorde. En op clubniveau won hij ongeveer alles wat er te winnen viel. Het WK in 2006 dat was natuurlijk dan wel weer met Italië, maar als speler van Juventus won hij de Champions League. Hij won 6 keer de Scudetto. Hij won alle nationale bekers. Hij werd topscorer van de Serie A. Hij werd voetballer van het jaar. En ga zo maar door. Alessandro Del Piero werd geboren op 9 november 1974 en is op dit moment 48 jaar oud. Even een korte samenvatting.
Jezus, als je het zo onder elkaar zet, dan voel ik hem al meteen dat ik hem onderschat.
Ja.
Omdat hij zo stijlvol is, denk je dat hij eigenlijk niet zoveel gescoord heeft of niet zoveel gewonnen heeft. Maar dat heeft hij dus ook. En wat ik met Del Piero heb, is eigenlijk een beetje het tegenovergestelde van Cannavaro. Cannavaro zagen wij niet anders dan in een blauw Azzurri shirt voor ons. Konden we eigenlijk alleen maar zien als Italiaan.
Ja, dat was de enige echte Cannavaro.
Maar Del Piero lijkt zo'n vreemde eend in dat blauwe shirt. En kan ik eigenlijk alleen maar in dat zwart-wit voor me zien.
Ja.
echt een clubspeler.
Ja, dat is al een heel, heel duidelijk verschil met Cannavaro inderdaad.
Maar met uitzondering dan van die ene goal in de halve finale tegen Duitsland. Ja, maar zeg ook, ik erbij. Maar daarin lijkt hij dus ook de vreemde.
Precies, dat gevoel had je daar dus toch ook al. Ja, ik had persoonlijk dus niet per se hele sterke herinneringen aan Del Piero. Behalve dat ik hem dus een keer in het echt heb gezien. Ja,
dit is waanzinnig.
Ja, ik was op het vliegveld in Abu Dhabi. Ik geloof dat het was voor een overstap naar Indonesië, een jaar of acht geleden of zo. En ik zat daar een veel te duur broodje en een vieze koffie van Starbucks of zo te drinken. En toen liep Del Piero daar ineens met zijn rolkoffertje over het vliegveld langs mij. En ik zat zo een beetje te kijken en ik dacht, hey, dat is Del Piero. En het was een hele surrealistische ervaring, want je verwacht natuurlijk niet dat je opeens Del Piero ziet lopen op een vliegveld in Abu Dhabi. En ik was toch niet echt onder de indruk, want het is gewoon een klein mannetje. Maar tegelijkertijd voel je ook wel van, hier loopt wel een WK-winnaar, een Champions League-winnaar. Dit is wel de echte Del Piero. Maar ik was het toch een klein beetje weer vergeten, totdat ik dus nu weer in mijn geheugen, in de speler Del Piero dook en dacht, ik heb hem gewoon een keer gezien. En ik denk wel dat het de grootste speler is die ik ooit in het echt heb gezien, niet in een voetbalstadion.
Dat is wel, dat kan bijna niet anders, toch?
Ja, ik zou niet weten wie anders. En het heeft dus niet echt indruk gemaakt, maar tegelijkertijd ook weer wel of zo. En heb jij dat wel eens gehad met een voetballer of met iemand anders? Of?
Ik denk de grootste voetballer die ik ooit in het wild ben tegengekomen is Danny Lanzani. Ongeveer hetzelfde niveau als Del Piero. Ik woonde in een klein straatje in Amsterdam en daar was alleen voor voetgangers. En mijn broer en ik voetballen daar dan vaak, gingen een beetje in de lengte een beetje heen en weer overspelen. Ja. En Danny Landsaat loopt langs. Dus wij laten natuurlijk een beetje per ongeluk expres de bal zijn kant op rollen. En hij keek ons aan en stapte gewoon over de bal heen. Ja, vond ik zo teleurstellend van Landsaat.
Dan ben je meteen afgeschreven, toch?
Dan geef je die bal toch een tikje. Dan kunnen wij zeggen dat we met Landsaat hebben gevoetbald. Maar ja.
En het is ook maar Landsaat. Het is niet dat er een hele grote speler langs komt lopen.
En ik heb natuurlijk ook mijn maestro verhaal met Anthony. Dus dat is misschien wel mijn grootste ontmoeting met een voetballer ooit.
En die was ook echt heel goed. Luister vooral een oude aflevering terug. Ik weet niet meer precies welke het was, maar dat was echt een geweldig verhaal. het is geen voetballer, maar het kwam wel dichtbij, vond ik. Ik heb een keer rapper Hef gezien op de rollende keukens in een Barcelona trainingspak op slippers. En ik vond dat zo goed, want ten eerste is het gewoon een echte Rotterdammer, een Feyenoorder die in hartje Amsterdam,
op het grootste juppenfestival van de stad ongeveer.
Ja, die daar komt en gewoon, het moet natuurlijk kunnen, Rotterdammer op zo'n plek in Amsterdam.
Ja, natuurlijk.
Ja, tuurlijk. Maar het is toch wel, ik kan me ook voorstellen dat je dat misschien toch een klein beetje spannend vindt. Maar hij had dat helemaal niet. En toch?
Nou,
denk jij dat
een, als dat, hij een Feyenoord shirt aan had gehad misschien. Maar met een Barcelona shirt.
Ja, oké. Dat is misschien waar. En ik had vooral van, kijk, Del Piero was heel surrealistisch. Want dat had je gewoon en nooit verwacht. En je hebt ook natuurlijk ook geen flauw idee van hoe zo iemand eruit zou horen te zien of zo. Ja. Maar bij Hef heb je dat wel. Die hoort gewoon in een trainingspak met zo'n hemdje eronder en slippers. Daar denk je gewoon aan als je aan Hef denkt. En zo zag hij er ook in het wild ook echt uit. Dus dat was, dat klopte helemaal. Dat maakte echt indruk. Terwijl dat had ik van tevoren niet verwacht, maar dat maakte echt indruk. En een ander ding wat ik me toch wel eigenlijk meteen herinner is dat ik Ruud Boijmans, die oude spits van Utrecht en Willem II en zo, dat ik die op de closing party van Trouw in Amsterdam zag.
Een nachtclub die inmiddels gesloten is.
Ja, en dat was toen heel raar, want ik dacht gewoon een profvoetballer op de closing party van Trouw. Maar later werd natuurlijk bekend dat hij ontzettend van het nachtleven hield en eigenlijk meer zelfs daarvan hield dan van het voetballeven.
Dan, Del Piero. Ja, ik heb het is voor mij ook een beetje ongrijpbaar of zo. Dat is een naam, een beeld, maar ja...
Een beeld?
De voetballer.
Nee, een beeld was het voor mij.
Waar moet jij als eerste aan denken bij hem?
Ah, dus letterlijk aan een beeld. Ik moest denken aan een voetbalfoto. En het was die foto zat niet meer concreet in mijn hoofd, maar ik wist gewoon gelijk... Er is één foto die ik vroeger echt geweldig vond, waar Del Piero op stond. En volgens mij was het een foto rond een vrij trapmoment. Maar ik wist dus niet meer precies wat die foto nou was. Dus ik ging even googlen en ik wist, dit heb ik binnen een minuut gevonden. En dat was dus ook zo. Het is een foto van Zidane, Davids en Del Piero om de bal heen voor een vrije trap dus. Ik weet niet precies welk jaar het was, maar moet eind jaren 90, begin 2000 geweest zijn met die schitterende zwart-wit gestreepte shirt met die kappa.
Van kappa.
D+, die sponsor zo op het midden. Met vooral hele mooie rugnummers en nummers op de broek. Heel mooi vond ik dat. Zidane met 21, een beetje die karakteristieke houding. Ja, een beetje zo, dat hij zo een beetje in zijn rug hangt of zo, een klein beetje.
Een beetje gebogen.
Ja, en Davids met die karakteristieke klein beetje X-benen. Het hele wilde uiterlijk. En
handen in zijn zij.
Ja, en Del Piero, alsof hij als vrij trap aan het bemeten is. Waar die hem gaat nemen, hoe die hem gaat trappen. En dit is echt een voetbalfoto uit mijn jeugd. Die me altijd is bijgebleven. En waar ik dus als eerste aan moest denken toen ik aan Del Piero dacht. Heb jij dat zo'n foto die jouw voetbaljeugd...
Ik zat daar altijd te denken. Ik kan me niet herinneren of er een foto was. Wat wel een heel sterke herinnering is, is de ABN AMRO bal met handtekeningen van Ajax. Die volgens mij half Nederland had.
Ik had hem ook, ja.
Die heeft toch wel veel indruk op me gemaakt.
Dat was die bal die...
jarenlang gehad. Gewoon een witte bal met volgens mij één vlakje een ABN AMRO logo. En op elk ander vlakje een zwarte handtekening van een... speler van Ajax met Freddy Vierklauw en dat soort...
En dat was dus de bal die Danny Lanshout door zijn benen liet lopen.
Zou zomaar kunnen, maar volgens mij was ik daar voorzichtiger mee. Ik weet niet of ik daarmee op straat ook ging voetballen. Nog even kort over Zidane en Del Piero. Ik kwam een quote tegen van Maradona en nu gaan we toch wel echt richting de grootsheid van Del Piero. Want Maradona zei ooit, in het Engels, Del Piero is different to Zinedine Zidane. He likes to play. He feels it in his soul. Between him and the Frenchman, I choose him.
Dat is een grote, hele, hele, hele grote uitspraak.
Van een hele, hele, hele grote speler. Ja. Dus dat moeten we toch wel serieus nemen. Ik denk dat wij het er allebei niet mee eens zijn. Nee. Maar toch, het geeft toch wel aan hoezeer we hem onderschatten.
Ja, ja. En als dat is ook die voetballer Del Piero, dat was ook voor mij... nog wel een groot vraagteken, maar waar ik wel meteen aan moest denken, die vrije trap van Del Piero. Want dat is iets wat voor een spits best wel zeldzaam is. We hebben het bij Drogba natuurlijk even korter over gehad, dat hij ook een goede vrije trap kon nemen. Maar dat kwam dan wel echt na zijn manier van juichen, daar denk je toch eerst aan. En de manier waarop hij de top bereikt heeft, denk je ook eerst aan.
Maar die wedstrijden besliste.
Precies, maar bij Del Piero dacht ik wel echt gelijk aan die vrije trap. Ik hou sowieso heel erg van specialisten en Del Piero was dat dus echt. Hij heeft in zijn carrière 52 vrije trappen gemaakt.
Dat is echt heel veel.
Dat is echt superveel. En ik heb een filmpje gekeken op YouTube met al die vrije trappen achter elkaar. En er zijn een paar dingen die me opvielen. Dat wil ik toch even met je delen. Hij kon echt heel hard schieten met zijn binnenkant. En ik vind dat de mooiste trap die er is. Want die is dus en heel gecontroleerd... en heel precies. Vaak bij Del Piero met een hele snelle daling. Wat ideaal is, want dan kan je natuurlijk wat meer ruimte nemen. Hoe je hem over de muur krijgt en dan kan hij toch snel genoeg dalen. Als de bal echt heel ver lag, dan kon hij ook wreven. Een beetje zo'n blinde trap die dan een beetje nukkelbalachtig alle kanten op zweeft.
Hij raakt hem niet zoals een nukkelbal, maar die bal is wel stil in de lucht. Ja. Dus daardoor gaat hij zwabberen.
Bijzondere trap, maar dat was wel echt de uitzondering. En zijn vrije trap is esthetisch ook wel interessant. Want bij Van Hooijdonk bijvoorbeeld had je gewoon die hele schuine aanloop. En die armzwaai zo. En dat die helemaal zo scheef stond. En bij Del Piero die kromt eigenlijk met zijn bovenlichaam bijna over de bal heen.
Het is niet heel stijlvol.
Nee, het is niet heel stijlvol. En hij heeft een raar boogje wat hij met zijn voet een beetje een nazwaai eigenlijk. Ook een beetje
maar
gek.
Met gekromde benen lijkt hij lijkt en niet helemaal zijn been te strekken in de zwaai naar de bal toe. Daar lijkt het al een beetje gekromd en daarna haalt hij ook niet helemaal door.
Nee.
En daardoor lijkt het een beetje alsof hij die bal schept of een beetje lepelt.
Ja. Maar dat is wel waarom ik volgens mij die daling zo snel inzet.
Precies, en dat is denk ik ook waarom er zoveel vrije trappen ingaan. Want hij doet niet zoveel speciaals.
Nee.
Die bal gaat ook weer niet keihard.
Vaak niet.
Ze zitten ook niet heel strak in de hoek of met heel veel effect. Maar op een of andere manier lijkt elke keer de keeper zich erop te verkijken. En dat komt volgens mij omdat je gewoon niet verwacht dat de bal na zo'n soort trap zo'n lijn aanneemt.
Ja, en hij schiet vaak, viel me ook op, heel verdekt eigenlijk. Vaak bij sommige vrij trappennemers kan je best wel goed aflezen in welke hoek die komt. En dat had je bij Del Piero niet eigenlijk. Want je ziet heel vaak dat de keeper een stapje naar een hoek maakt, omdat hij verwacht dat Del Piero hem daar gaat trappen. En dan gaat hij toch in de andere hoek.
Dat is echt heel opvallend hoe vaak dat gebeurt in dit filmpje. Want die keepers lijken allemaal aan de grond genaamd te staan.
En vaak is het zo als hij de bal, want Del Piero is van rechtspoot, als hij de bal een beetje rechts van de goal gaat nemen en hem dan eigenlijk over zijn stambeen ook in de verre hoek schiet. Dus je
dat
zou zeggen,
afkrult.
Ja, je zou zeggen, normaal neem je hem dan gewoon rechtdoor over de muur. Maar Del Piero neemt hem vaak eigenlijk een beetje dwars, dus in een lange hoek. En dan is de keeper zet dan vaak een stapje naar de hoek achter de muur. En dan komt hij toch in een lange hoek en dan is hij te laat.
En die bal lijkt zich ook halverwege zijn vlucht te bedenken.
Ja, we gaan toch die andere hoek in.
Ik ga toch niet over. Er is iets heel geks aan de hand met die vrije
trap. En er zit dus best wel wat variëteit in. Van welke hoek, welke snelheid, welke hoogte. Dus
want hij schiet er ook echt een heel aantal van buiten de 35 meter in.
Ja, nee, het is echt een specialiteit. En wat ik net al zei, ik vind specialisten een van de mooiste dingen in het voetbal. En vrij trappen, dat misschien wel de allermooiste, omdat het zo, je kan er zo direct een wedstrijd mee beslissen. Kijk, als je heel snel bent of een hele goede lange paas hebt, dan is dat ook een mooie specialiteit. Alleen het is wat minder wedstrijdbepalend. Terwijl een vrij trap dat wel heel erg heeft. Want het is een stilstaand moment. Er wordt een overtreding gemaakt. Die bal wordt neergelegd. Er gaat iemand achter staan. De muur wordt neergezet. De keeper staat klaar. En je weet eigenlijk precies wat er gaat gebeuren. En toch zijn er sommige spelers die dat zo goed kunnen, dat alles en iedereen aan de grond genageld staat. Het is zo mooi ingekaderd. Eigenlijk als het lukt, een ultiem machtsvertoon. Van je weet precies wat er gaat gebeuren, maar je kan er niks aan doen. Ik vind dat zo mooi.
Ja, en dat is natuurlijk ook iets wat je vaak over Robben hoort. Van je weet wat hij gaat doen naar binnen en dan met links in de verre hoek. En toch doet hij het. Maar met vrije trappen is die kwaliteit zo afgekaderd. Vrije trappen is de specialiteit.
Ja.
En iedereen weet dat als die situatie zich voordoet, dat jij achter de bal gaat staan. En met Robben is het ook een beetje zoeken naar die situatie. En soms wel, soms niet. Toch een keer buitenom. Gaat hij binnendoor? Of, heeft hij de ruimte om dan uit te halen? Of moet hij hem toch afleggen of zo? Met vrije trappen is gewoon vrije trappen.
Ja, dat maakt het zo mooi.
Zou jij dan voor jezelf ook graag, als je dan een specialiteit zou mogen kiezen, de vrije trap?
Ja, de vrije trap en of de penalty. Ja, zeker. Ja, nee, echt. Nu met Ivan Toney bijvoorbeeld bij Brentford. Die heeft een paar weken terug voor het eerst een pingel gemist na 23 op rij gescoord te hebben. En dat maakt hem meteen zoveel vettere speler, dat hij die specialiteit heeft. Want anders is het gewoon een goede spits. Maar nu is het een spits met een specialisme.
Ja, ik hou toch ook wel. Ik hou ook wel gewoon van spelers die een beetje een kleine specialiteit hebben. Gewoon een bepaalde schijnbeweging of zo. Of zo'n Frankie turn. Het moet ook niet te mooi zijn. Eigenlijk het moet een beetje een soort houterig, lullige beweging zijn, maar die wel altijd succesvol is of zo. Dat jouw gekke move, die je gewoon zo vaak hebt gedaan.
Maar aan welke denk je dan?
Ja, dat weet ik dus niet zo goed. Maar daar hou ik denk ik het meest van. Een beetje een lullige, houterige beweging. Maar die wel succesvol is. En ja. dat echt jouw kwaliteit is.
Maar
dat zou ik dan wel willen hebben.
De Marseille roulette van Zidane is te mooi.
Nee, is te mooi. Dat is ja. te mooi.
En de Cruyff turn is ook te mooi.
Ja, dat is mooi. En die Frenkie turn is ook ja. te mooi. Het is meer een beetje wat Ronald de Boer had. Gewoon die soort shimmy. Of de soort van die,
ja, dat die schouders al aan hangen. Eventjes.
Ja, dat. Ja. Zoiets. Dat vind ik een mooie kwaliteit om te hebben.
Waar moest jij verder nog aan denken bij Del Piero?
Nou, ik had dat, niet één beeld, maar ik had gewoon dat beeld van Del Piero als een soort ultieme stijlicoon. Als stylist op het veld, maar ook in zijn looks buiten het veld. Het beetje het toppunt van de Italiaanse maestro. Misschien nog wel meer dan Pirlo, omdat bij Pirlo ligt het er wat dikker bovenop. En Del Piero lijkt wat meer. Ja, wat mysterieuzer of zo. Dat, ja, ik weet niet. Dat Juventus, dat lijkt ook een soort onneembare vesting. En dat daar dan zo'n soort koning is die er ook nog eens zo uitziet. Maar het staat te ver af van de gewone man.
Maar wat maakte zijn look zo goed aan? Wat was...
Nou, ik denk dat stijl...
Of stijl,
nou ja want het gaat denk ik om... Nu dan even om zijn stijl.
Ja.
Is dat het... Ik denk dat er veel mensen zijn die er heel stijlvol uitzien. Die gewoon heel goed kunnen aanvoelen wat een trend is. Of een soort esthetisch kompas hebben van... Oh ja, dit... Weet je wel, hier...
Ik moet nu deze broek hebben.
Ja, deze broek is nu heel mooi. Maar ik denk dat echt gevoel voor stijl meer uit jezelf komt. Dat je iets kan aantrekken of een meubel in je huis zet of... Ik weet wel, een kunstwerk koopt, wat in eerste instantie waar mensen misschien een beetje hun wenkbrauwen voor optrekken. Maar als het dan in jouw context, in jouw stijlgevoel, in een soort komt, dat het dan opeens tot z'n recht komt, dat je het daardoor opeens mooi gaat vinden. Dat is denk ik stijl. En dat had Del Piero dus ook. Die heeft soms outfits aan, of gezichtsbeharing, of zijn haar in een bepaalde manier. Dat je denkt, ja, het is eigenlijk helemaal niet mooi of zo. Of het slaat eigenlijk helemaal nergens op. Nou, maar bij hem is het een soort ultieme, ja.
Nou, laten we dan maar gelijk even naar die gezichtsbeharing gaan, toch? Want dat is...
Ja, dat is wel dat mijn favoriete
look. Dat is de ultieme...
Dat is het grootste machtsvertoon. De grootste power move wat betreft stijl die hij doet. Nou, er zijn een aantal, denk ik, een aantal elementen die bij hem veel terugkomen. Lange bruine lokken. Ook al hij heeft het wel ook vaak kort, bijvoorbeeld. Het is vaak een beetje nat haar. Hij heeft eigenlijk altijd lange bakkenbaarden. Vind ik ook een goeie.
Hele goeie.
En Predators, altijd. Vaak wit, die me echt heel goed staat. Maar eigenlijk in alle kleuren. Maar de grootste is dus een ringbaardje. Ja, als we het zo kunnen noemen. Er is één foto waarin hij met een hele snelle zonnebril en wat kettingjes loopt. Wat
voor een natuurlijk wedstrijd,
ook al best wel, wat al best wel stoer is en al best wel uitgesproken. Maar daaronder heeft hij dus een ringbaardje als een soort Italiaanse zentuin met een precisie getrokken. Het is een soort dunne gebogen lijn vanaf zijn bakkenbaarden naar zijn mondhoeken toe. En daar neemt het een afslag naar boven, naar zijn bovenlip toe. En dan heeft hij dus de bovenkant van zijn snor weggeschoren. Dus dat
heel dun lijntje.
Het is een lijntje van nog een halve centimeter breed. Die heel geometrisch over zijn opeens omhoog gaat. Precies langs de bovenkant van zijn bovenlip loopt. En dan aan de andere kant weer een afslag neemt. Ja, so far gewoon een heel strak ringbaardje. Maar daarnaast heeft hij onder zijn kin, dus los van die ringbaard, nog dunne lijnen die met een krul van onder zijn kin opgaan en daar ook weer eindigen in een krul. In datzelfde dunne, geschoren lijntje. En
nooit eerder gezien.
Nooit
en daarna ook nooit meer gezien.
Maar misschien bij Prince of zoiets.
Ja,
bij een voetballer. Het is, en hij heeft verschillende versies van deze ringbaard. In verschillende soort geometrische lijnen. Altijd heel dun. Altijd heel precies. Altijd kaarsrecht. Die als een soort zentuin over zijn wangen heen lopen. Ja. Het is... dat er een voetballer mee wegkomt. Toch misschien Ja, er zijn natuurlijk wel een paar gekkies die dan wel eens iets raars doen met hun haar.
Ja, maar dat gaat niet heel veel verder
maar
dan geblondeerd haar.
Maar dit is stijlvol.
Ja.
En dat is ongelooflijk.
En totaal eigen. Het is nergens van afgekeken.
Nee, en het is veel te groot. Het is een te grote move. Het is een te groot statement. En hij komt er gewoon mee weg. We pikken het gewoon van hem.
Ja. Nee, dit is echt misschien wel het onderdeel van Del Piero wat mij het meest verbaasd heeft. Want ik kende wel, ik heb wel zo'n foto voorbij zien komen, maar ik dacht, heel eerlijk dacht ik, ja, een beetje een gekkie. Maar nu weet ik dat het gewoon inderdaad puur machtsvertoon is op het gebied van stijl. En hij, kijk, waar Ferron zijn hele leven koos voor één look, heeft Del Piero heel uitgesproken afgewisseld. Vooral in het begin van zijn carrière. En op een gegeven moment werd dat wel wat minder. Werd het ook steeds iets normaler met af en toe nog een uitspatting met een hele bijzondere snor of zo. Maar het werd eigenlijk wel steeds normaler. En hij was in het begin van zijn carrière natuurlijk ook een van de gezichten van de Predator samen met Beckham en Gerard. Al was Del Piero ook daar weer het meeste uitgesproken in, want hij droeg ze in alle kleuren. En ik kwam erachter dat hij ook jarenlang een dingetje heeft gehad dat hij zijn kousen omhoog hield met een zelfgebonden vetertje. Dus dan net onder zijn knie eigenlijk, waar je kousen omslaat. Als hij met zwarte kousen speelde, dan had hij een wit vetertje daar omheen gebonden en andersom ook.
Met knoopjes en dus ook een beetje de kwastjes, sliertjes aan de zijkant.
Ja, dus er zijn heel veel foto's dat je hem gewoon in duel ziet met iemand of dat hij een actie maakt en dat je dus op kniehoogte zo'n klein touwtje ziet zwieberen. En het is iets heel, heel lulligs eigenlijk, maar bij hem wordt het in één keer iets heel stijlvols. En het is ook iets wat je daarna niet meer hebt gezien. Tuurlijk zie je wel spelers die daar een bandje tape hebben zitten, maar niet een zelfgebonden vetertje. Het zijn die kleine nuances of zo wat het bij hem zo mooi maakt. En ja, mijn favoriete look van hem is gewoon die look die jij net omschreven hebt. Alleen vind ik hem dan eigenlijk nog beter als hij droog haar heeft. Dus als het nog voor de wedstrijd zo helemaal gefeund is en het bijna een soort van Aziatisch haar wordt of zo, als je snapt wat ik bedoel.
Ja.
Dat vind ik nog het allermooist.
Het lijkt nu een beetje alsof we noemen hem dan nu een beetje een soort gentleman en iemand met klasse die ver afstaat van het gewone volk. En als stijlicoon of een soort van, je krijgt een beetje het gevoel alsof je met een gouden lepeltje in zijn mond is geboren.
Dat is niet zo.
Hoe is de uitspraak? Ja, dat was de uitspraak, toch? Maar dat is dus niet zo. Dat is een beetje oneerlijk. Maar dat is ook mooi eraan, want dat toont dat hij dus niet, dat het gewoon in hem zat. Het is hem niet aangeleerd door zijn ouders die ontzettende
die grandeur,
Italianen zijn met die grandeur. Nee, het zat gewoon in hem. En hij is geboren in een heel klein dorpje, Corneliano, in de provincie Veneto, een uurtje rijden vanaf Venetië. Zoon van een elektricien en een huismoeder. Dus echt een heel doorsnee gezin. En zijn carrière begint, hij heeft een oudere broer. Die ruikt al een beetje aan het professionele voetbal bij Sampdoria, maar raakt geblesseerd en breekt niet door. En hij wil natuurlijk ook voetballen, maar zijn moeder is bang dat hij hetzelfde lot voor hem in het verschiet ligt. Dus zegt, nou ga jij maar keepen, Alessandro. Dan heb je minder kans om blessure. Maar goed, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En het is al snel duidelijk dat de kleine Alessandro gewoon in de spits moet. En dat doet hij bij de lokale club San Vendemiano. Daar wordt hij op zijn 13e gescout door Padova. En hij gaat dus het huis uit op zijn 13e. 77 kilometer verderop bij een jeugdopleiding voetballen. En zelf zegt hij daarover wel een goede quote. San Vendemiano is only 77 kilometers far from Padova. But for me it seemed to be a long, long journey. Now, when I think back, I realize that those 77 kilometers were the exact distance between the child I no longer was and the man I was becoming. Ja,
dat verwoordt hij wel mooi.
Heb je ook nog eens gevoel voor poëzie. Het klopt zo goed bij hem. Hij speelt 4 jaar daar bij Padova in de jeugdopleiding. Breekt op zijn 17e door en maakt zijn debuut. In de anderhalf seizoen dat hij daar speelt, speelt hij 14 wedstrijden in de Serie B met Padova. En scoort hij 1 keer. En dat is dus tot 2012. We hebben het nu over 19, 91, 92 of zoiets, is tot 2012 de enige goal die hij maakt waarin hij niet het zwart-witte shirt van Juventus om zijn schouders heeft.
Ja,
ja, dat is onvoorstelbaar eigenlijk.
Ja, want vanaf Padova maakt hij de transfer naar Juventus. Hij is dan 19 jaar oud. Het is de winter van 93. 2,5 miljoen euro betaalt Juventus voor hem. En dat lijkt zo met terugwerkende kracht vanaf dag 1 eigenlijk op een perfect huwelijk. Want hij bij zijn basisdebuut tegen Parma scoort hij een hat-trick. En hij wordt gelijk in de armen van de fans gesloten.
En dat hele seizoen is het eerste seizoen maakt hij meteen trouwens indruk. Niet alleen bij zijn debuut. Het is een team onder de leiding van Lippi. Naast hem in de spits staan Vialli en Raffanelli. En hij wint dat eerste jaar meteen de Scudetto. De eerste titel in 9 jaar voor Juventus. En het jaar erop wint hij de Champions League van Ajax.
Ja. Ja, dat doet nog steeds van een klein beetje pijn. Ja. ook al is het, jawel, zeker. Ja, ook al is het Del Piero. Maar waar ik toch het allermeeste aan denk bij Del Piero en Juve, is de zomer van 2006. Vorige week, of 2 weken geleden, hebben we natuurlijk die zomer van 2006 uitgebreid beschreven. Het was namelijk de zomer dat Italië wereldkampioen werd. En Del Piero speelde daar een vrij grote rol in. En het is een beetje, we hebben het al een beetje aangeraakt, maar het is opvallend. Want kijk, Totti is gewoon AS Roma. Daarvan hebben we altijd gezegd, de mooiste transfer die nooit is eigenlijk de transfer die niet gemaakt is. Dus dat Roma altijd maar bij, of dat Totti altijd maar bij Roma bleef. En bij Del Piero hebben we dat gevoel niet. Terwijl, ja, feitelijk klopt dat ook wel, want hij is nog in Australië geweest. Hij is nog in India geweest. Hij heeft dus een paar wedstrijden bij Padova gespeeld. Maar hij heeft ook 19 jaar bij Juventus gespeeld. En het ultieme moment in die 19 jaar is dus denk ik die zomer van 2006. Hij is net wereldkampioen geworden. Hij komt terug in Turijn en Juve wordt teruggezet naar de Serie B vanwege het Calciopoli schandaal. Heel veel spelers vertrekken. Logischerwijs, maar Del Piero die blijft. En dat moet zo'n rare situatie geweest zijn, want hij heeft net die cup in zijn handen gehad. Ze zijn wereldkampioen geworden. Hij heeft het hoogst haalbare in de voetbalwereld bereikt. Hij komt terug in Turijn en hij speelt opeens in de Serie B. Ja, ze beginnen met -9 punten, 9 punten aftrek. En hij blijft, hij zegt, dit is mijn club. Dan ga ik wel in de Serie B voetballen. Geen haar op mijn hoofd. Zelfs niet na het winnen van de wereldbeker die zegt, ik ga weg. En ik vind dat is zo, het is een beetje ondergesneeuwd. Maar je denkt toch meteen, ja, Juve, kutclub, iedereen omgekocht. Lekker voor ze, weet je wel. Maar er zijn dus ook mannen zoals Del Piero, die daar een soort van boven staan of zo. Die denken, ja, ik blijf je wel trouw.
Ja, dat is wel echt de klasse van Del Piero. Want, Totti heeft geflirt met Real onder andere, maar blijft. Daaraan kleeft toch een beetje de straatvoetballer die de straten van zijn stad trouw blijft of zo. Maar bij Del Piero voelt het een beetje alsof hij in zijn zwart-witte paleis denkt van, nou, ik hoor nou eenmaal bij het huis van de oude dame.
Ja.
Als een soort Game of Thrones-achtig. Ik heb zwart-wit bloed. Mijn onderdanen hebben het nodig dat ik hier nog een jaar,
ik
kan ze niet in de steek laten. En dat is, of die klasse of zo, dat bijna als een koning besluiten van ik blijf trouw. Dat is iets wat voor mij dus ook heel erg aan hem kleeft. Het woord klasse. En dan niet alleen sportief gezien, maar klasse in de breedste zin van het woord. En er is veel klasse aan Del Piero, denk ik. Zijn manier van spelen heeft iets heel, ja, heeft
klassieks
dat
bijna,
ja,
ook.
De club waar die speelt, de oude dame van Turijn, die veel chiquer wordt natuurlijk ook niet. Zijn bijnaam, Pinturicchio, vernoemd naar een hele kleine renaissance schilder. Ja, dat is niet een straatvoetballer. Nee. Zijn stijl buiten de lijnen natuurlijk. Dus ja, zoveel klasse. En
maar wat is dat dan?
Voetballers
is dat
hebben
dan?
Dat. Maar ik weet niet zo goed. Ik kan het zo moeilijk onder woorden brengen wat een klasse voetballer is. Ik denk dat het iets ongenaakbaars is. spelers die zich niet laten meesleuren door dat ordinaire voetbalwereldje. Het heeft denk ik voor een groot deel te maken wat er ook buiten de lijnen van het veld gebeurt. Hoe iemand gekleed gaat of de interviews die hij geeft. Of dat je het idee hebt dat hij ook naar moeilijke muziek luistert. Of weet welke wijn hij bij een gerecht moet bestellen in een restaurant. Een soort de gentleman.
Ja.
Maar ook dus tijdens de wedstrijd dat je je niet echt laat meesleuren in opstootjes. Of met zijn scheidsrechter. Of gewoon iemand die ouder lijkt dan de kinderachtige heethoofden om hem heen. En je moet dus denk ik ook wel een soort manier van spelen hebben die moeiteloos lijkt. Waarin je niet echt zwetend probeert te sleuren. Maar met één of twee elegante bewegingen de wedstrijd toch nog weet te beslissen.
Ja. Ja, ik snap.
Maar
ik
het is een soort wat totaalbeeld. Ja, wat, is niet wat gewoon aan sommige spelers kleeft.
Ja. Ja, ik zat ook heel erg te zoeken wat dat dan is. Wat is nou klasse bij voetballers? En wat bedoelen we daar precies mee? Want ik voel volgens mij precies wat jij ook voelt. Maar het is misschien nog wel, klasse is misschien nog wel een te klein woord ervoor of zo. Maar ja. Wat is het woord dan wel? Misschien een soort ja, waardigheid, superioriteit, elegantie of zo. Dat zit er voor mij allemaal in. Maar wel zonder dat het saai wordt. Want je hebt denk ik wel veel spelers die, ja, die misschien iets van klasse hebben, maar dat het heel saai wordt. Moet ik bijvoorbeeld een klein beetje aan Toni Kroos denken of zo.
Ja.
Die heeft wel iets van klasse, maar is ook wel heel saai. Maar je kunt ook niet echt een bad boy zijn.
Nee, dat kan niet.
Toch? Dan ben je vaak wel een vette gast, maar dan heb je geen
klasse. Ja, ik zat
klasse.
Er naar te googlen ook. En Ryan Giggs wordt dan veel genoemd als iemand met klasse of een gentleman. Die, maar dat, die heeft zijn vrouwen mishandeld. Dus die kan absoluut niet in dit rijtje staan.
Totaal niet in dit rijtje staan. Ik denk dat het echt iets heel zeldzaams is. Misschien wel überhaupt in het leven dat je echt klasse hebt. Maar zeker ook in de voetbalwereld. Ik moest denken eigenlijk het allermeeste aan Buffon. Vind ik toch het allermeest. En Maldini ook. Zeker Del Piero ook. Pirlo ook. Maar toch minder dan die eerste drie, vind ik.
Het is ook iets wat je gewoon niet kwijt kan raken of zo. Wat er gewoon is en wat er altijd blijft.
Ik vind wel dat je het kwijt kan raken, hoor. Als,
ja, maar dan heb je het dus niet echt.
Ja, nee, ja, dat heb je mooi gezegd. Ja,
ja dat heb je mooi gezegd. Ik moest meteen aan Vieira denken.
Ah, die vind ik dus te wild op het veld.
Ja, maar dat vind ik wel. Ja, daar heb ik wel het idee van dat hij wel eens naar een museum gaat of zo. dat hoort er denk ik wel bij. Loudroep.
Dat vind ik wel een hele goeie.
Zo'n gentleman. Zidane misschien ook wel. Guardiola.
Nee.
Zanetti vind ik wel echt een klasse speler.
Nee, maar als je ziet, heel even, als je ziet hoe Guardiola tekeer gaat als trainer langs de lijn bij die scheidsrechters.
Ja,
en
dat is wel iets van de
laatste, is geen klasse.
Dat
is geen klasse. Dan is Ancelotti is klasse.
Ja, Ancelotti is meer klasse. Ja, je hebt gelijk. En Maldini is denk ik voor mij de ultieme klasse.
Zijn er Nederlanders?
Ik ben natuurlijk ook een beetje verliefd op Maldini.
Zijn er Nederlanders met klasse?
Ja, ik vond het wel een interessante vraag. Ik heb er een tijdje over nagedacht.
Want het voelt bijna als iets Italiaans.
Ja, het hoort. Ja. Het is ook geen verrassing dat er veel Italianen in het rijtje staan. Of spelers die in Italië hebben gevoetbald. Ik moest aan Van Persie in zijn latere jaren denken. Maar in het begin zeker niet. Van Dijk heeft misschien ook wel klasse. Maar de meeste denk ik, en ik weet niet waarom ik dat schrijf, maar dat is dus ook omdat het een beetje ongrijpbaar is Van Bronckhorst.
Ja, nou ja, ik zag jouw rijtje staan. En ik dacht bij Van Bronckhorst voelde ik ook van, nou, dat is iemand die klasse heeft. Is net ietsje te saai om echt in dat rijtje te passen van die Italiaanse mannen met klasse. Maar hij had zeker wel klasse.
Ja, het lijkt allemaal van hem af te glijden. Ja. Hij heeft iets onverstoorbaars, iets
beschaafd.
Beschaafd is ook een goed woord ervoor, inderdaad. Ja,
want Van Dijk en Van Persie toch niet voor mij.
Nee, niet echt. Hè? Nee. Er is ook een prijs voor spelers met klasse. Of eigenlijk voor de gentlemen's in het voetbal. Dat heet namelijk de Golden Foot.
Dat vind ik een rare naam eigenlijk.
De Golden Foot Award. En die wordt sinds 2003 uitgereikt aan spelers die niet alleen individueel sportief een goed jaar achter de rug hebben, maar ook vanwege persoonlijkheid en fair play. En ja, hoe kan het ook anders? Del Piero won hem in 2007. Ik ben er doorheen gegaan. Komt wel overeen met een beetje de spelers die we hebben opgenoemd met klasse. Maar er staan echt
maar
wel
ook weer
een
niet.
Paar enorme missers tussendoor.
Ryan Giggs staat.
Die staat er tussen.
Ibrahimovic toch ook echt niet.
Baggio, Nedved, Shevchenko, Ronaldo, Del Piero. Ja, Roberto Carlos, Ronaldinho.
Buffon staat er natuurlijk wel bij.
Totti ook niet.
Nee.
Iniesta, dat dan misschien weer wel.
Ja, maar toch ook weer te saai.
Eto'o, te grillig. Casillas heeft zeker klasse. Ja, Cavani misschien ook wel. Modric. Vind ik lastig. Cristiano Ronaldo absoluut niet. Maar Salah en Lewandowski kan ik wel weer bij.
Lewandowski doet TikTok-dansjes. Die heeft echt absoluut geen klasse.
Dat is absoluut. Nee, je hebt helemaal gelijk.
Echt helemaal geen klasse. Salah trouwens wel een
Salah
beetje.
Salah vind ik wel een goeie. En het is wel leuk, want die award is natuurlijk precies wat je denkt dat het is. Een gouden voet.
Ja.
Ik heb een paar beeldjes gezien echt van net als de gouden schoen, maar dan een gouden voet. Nu krijgen ze de winnaars een soort raar boek met een gouden voetafdruk als prijs. En daarnaast wordt jouw voetafdruk ook vereeuwigd in een gouden tegel langs het strand van Monaco, waar de Golden Foot wordt uitgereikt. En er is goed nieuws, want wij kunnen allemaal mee beslissen wie er de gouden voet, de Golden Foot moet krijgen. Want
dus niet alleen Frans van den Nieuwhof.
Ja, heette die zo?
Ja, toch? Dat was
ja, zoiets. Er zijn wel journalisten die een lijst van 10 spelers opstemmen, maar vervolgens kan het publiek online stemmen. Eén opvallend ding nog aan de Golden Foot. Messi heeft hem nooit gewonnen. Het is volgens mij daardoor ook de enige prijs die hij nooit gewonnen heeft. De individuele prijs.
Ja, nou
heeft
ja,
die klasse?
Nee, die heeft geen klasse. Nee, dat voel je gelijk. Die heeft geen echte klasse.
We gaan door over Del Piero, want dat trouw zijn aan de club, dat is iets prachtigs. Hij heeft grote successen bij Juventus. Hij wordt in Turijn natuurlijk wel echt omarmd als de speler van de club. Zoals, ja, misschien toch ook niet zoals Totti, maar ja, komt er wel heel dichtbij.
Zeker
in de buurt.
Wel, hoor, ja.
Meer dan 700 wedstrijden überhaupt bij één club. Dan kom je echt in een heel klein elitair groepje van spelers. En voordat ik het over zijn afscheid wil hebben. Het valt me sowieso op dat er in Italië toch wel bijzonder is. Omdat er alle Italiaanse spitsen, waar we het in de vrijdag aflevering over hadden. Maar eigenlijk alle grote Italiaanse spelers. Bij een heleboel Italiaanse topclubs spelen.
Ja, dat lijkt minder een probleem, hè? Om bij en Inter en AC bijvoorbeeld
precies,
gespeeld te hebben.
Bij Feyenoord en Ajax kun je bijna op één hand tellen, maar je hebt bijvoorbeeld Pirlo, Zlatan, Vieri en Baggio, die allemaal bij de top 3 hebben gespeeld, bij Inter, Milan en Juve. En daarom is het toch ook wel bijzonder dat juist in dat klimaat van de Serie A, waarin al die spelers maar blijven roleren als nomaden tussen die verschillende clubs, valt het toch op dat er twee zijn die zo lang trouw blijven.
Ja.
En trouwe spelers verdienen een mooi afscheid.
En
we
dat
hebben
heeft
het vaak
hij gekregen.
Over Totti gehad. Ja. Over het afscheid, een kwartier lange staande ovatie, terwijl hij in het middenstip staat. Dus ik dacht, Del Piero moet ook wel zo'n soort afscheid hebben gehad. En ik heb het opgezocht en het stelde absoluut niet teleur. Sterker nog, mijn mond viel open van verbazing, want ik heb iets gezien wat ik nog nooit eerder heb gezien. Hij speelt zijn laatste thuiswedstrijd in het Delle Alpi op 13 mei 2012 tegen Atalanta. Juventus speelt thuis, maar toch in opvallend roze shirts met een grote zwarte ster op de borst. Niemand die trouwens zo mooi roze shirts aan kan, ook als Juventus en dan met name Del Piero. En Del Piero zou de grote Del Piero niet zijn als hij ook niet die wedstrijd scoorde. Het staat al 1-0 en in de 28e minuut schiet Del Piero met een heel beheerst afstandsschot de 2-0 binnen.
Het is bijna een vrije trap eigenlijk, hè? Want
eigenlijk wel.
Want de bal ligt gewoon stil. Hij zakt iets uit zodat hij die bal kan ontvangen. De bal ligt stil.
Heel rustig.
En heel verdekt, net als bij die vrije trappen, schiet hij hem eigenlijk over zijn stambeen in. Ja, in de lange hoek zou ik toch willen zeggen. Keeper verwacht hem niet en ja, het lijkt me zo lekker om in je laatste wedstrijd ook nog een goal te maken die zo bij je past.
Ja.
Echt heel echt prachtig.
Iedereen voelt aan wat het betekent. Iedereen weet dat het zijn laatste van de 700 nog iets wedstrijden is. Dus er ontstaat een hele mooie grote cirkel om hem heen. Iedereen wil hem even over zijn bol aaien. En hij is natuurlijk de kleinste van het stel. Dus hij staat in het midden en al die grote spelers over hem heen. Hij blijft heel cool en collected, uiteraard. Zwaait er naar het publiek, bedankt even iedereen. En alsof het, ja, hij is Del Piero, hij doet dat gewoon. Dan wordt hij in de 57ste minuut, krijgt hij een publiekswissel. Dat is een beetje zo'n moment wat je vaker ziet als er een grote speler stopt. Ook de tegenstander, iedereen laat even alles vallen. De scheidsrechter voelt het ook aan. Hij wordt gefeliciteerd door alle tegenstanders en ook ja, door mag zijn medespelers.
Hij mag er echt even de tijd voor nemen.
Ja, hij gaat op de middencirkel staan, doet twee handen in de lucht en zwaait naar het hele publiek. Schudt met iedereen keurig de handen, komt het veld af, waarin hij Buffon, die denk ik geblesseerd is, en op een stoeltje voor de reclameborden zit, die geeft hij de grootste knuffel. Maar wandelt op zijn gemak naar de bank, trekt een knalgeel trainingsjack aan, gaat zitten en in de 2 minuten of zo dat hij daar op die bank zit, gaat de wedstrijd inmiddels door, maar de camera's zijn eigenlijk bijna non-stop op die kleine man die maar blijft zwaaien en het hele stadion blijft zijn naam maar scanderen. En dan gebeurt het dus. Die wedstrijd gaat door. We zien dus veel Del Piero met af en toe een snippertje wedstrijd. En ja, Del Piero staat op. Terwijl de wedstrijd doorgaat, staat Del Piero op. Stapt rustig de bank af met een klein trappetje naar beneden en begint aan een ereronde. Hij begint aan een ereronde.
De wedstrijd is nog bezig.
62ste minuut. Het staat gewoon nog 2-0. Het is gewoon een wedstrijd van de competitie. En hij gaat de fans bedanken. En hij loopt met een hele grote stoet spelers en fotografen en ballenjongens en stewards een rondje langs het veld. Fans lijken en de camera lijken helemaal niet meer bezig met de wedstrijd. Er worden knuffels gegooid, sjaals gegooid. Hij wordt toegejuicht en hij blijft maar zwaaien, bedanken. Raapt af en toe een knuffel op of een sjaaltje. Af en toe zoomt het even uit, zie je de wedstrijd weer. En dan zie je dus op de achtergrond echt een grote stoet.
Ze zijn gewoon bezig. Maar
gewoon,
die wedstrijd gaat gewoon door nog steeds.
Gaat gewoon door. Ja. En op een gegeven moment is er zelfs een corner die wordt gefilmd. En dan trekt er dus een grote stoet achter dat doel langs waar die corner wordt genomen. Met dat kleine gele mannetje daarin. Ja, het is. Ik moest echt in mijn ogen wrijven. Op een gegeven moment wordt het nog gekker. Stapt hij over de boarding en maakt hij zijn ereronde af. Zeg maar tussen de reclameborden en de zijlijn. Daar besluit hij hier. Dit is mijn terrein nu voor de ereronde. Hij steekt zelfs een stukje af voor de cornervlag langs. Ze gaat gewoon het veld op.
Wat je als amateurvoetballer gewoon altijd doet als je nog langs een veld naar de kleedkamer moet. Zeg maar dat wordt je zo een beetje over het veld afsnijdt.
Wat op amateurniveau vind ik ook prima moet kunnen, maar hij doet het gewoon.
Maar dan voel je al niet zo heel lekker eigenlijk.
Nee, dat kan eigenlijk niet. Een ballenjongen die een bal pakt binnen de lijnen, die is eigenlijk ook al niet oké. En hij doet het gewoon en iedereen pikt het. De regie blijft er maar filmen en deze ereronde duurt 10 minuten. Ja. Van de 62ste minuut tot de 72ste minuut zie je de hele tijd een geel mannetje.
En op de tribune huilende mannen.
Huilende mannen. Ja, hij krijgt op een gegeven moment heeft hij een klein lachje om zijn mond, maar ook traantjes in zijn ogen. Maar volop huilende fans. Ja. En dat is natuurlijk wat je natuurlijk wel wilt zien. Maar het is pure waanzin.
Ja, het is zo mooi. En volgens mij is het zo'n mooi afscheid, omdat het niet is uitgesteld. Hij stopt en dan krijgt hij gelijk wat hij verdient. En het is, je hebt
echt meteen.
Ja, want je hebt vaak toch dat op een of andere manier spelers, fans, bestuur van een club besluit, dit gaan we niet gelijk doen, maar je komt een paar maanden later, als je inmiddels al bij een nieuwe club speelt, kom je terug. Dan komt er zo'n moment voor de wedstrijd in de rust of na de wedstrijd. Je hebt zo'n club trainingsjack aan en je maakt een applausje, je zegt wat in de microfoon en dat is je afscheid. Een beetje mosterd naar de maaltijd natuurlijk.
Ja.
En dit niet. En het leek toch ook niet helemaal gepland. Ik vond het meer zo ogen dat tuurlijk wist hij dat hij die wissel ging krijgen. Tuurlijk wist hij dat het stadion een applaus zou geven. Een laatste ode aan de grote meester. Maar volgens mij was hij zo overweldigd door dat stadion en door het publiek. Dat hij gewoon dacht, jongen, ik ga jullie niet in de steek laten. ik doe het nu wel. Ik moet het nu doen.
Hij kon niet anders. Het was gewoon, niet anders. Maar hij werd zo rustig ja. de tribune af. Ja, het is... Ja, ik had geen idee wat ik moest gaan verwachten. Want het beeld blijft op hem. Dat filmpje duurt nog 10 minuten. Ik dacht, ja, dit is het geweest of zo.
Nee, maar
hij stapt die tribune, de bank af. Hij gaat gewoon.
Hij werd echt gewoon weer dat veld opgezogen door het applaus, door het respect, door de emotie die in dat stadion leeft. En wat je ook wel echt voelt als je dat filmpje kijkt. En het is ook wel weer typisch Italiaans. En het Del Piero doet het ook echt op de Del Piero manier. Want hij is geëmotioneerd en hij is geraakt. Maar hij laat zich niet helemaal gaan. Zoals het dus een echte gentleman betaamt. Het is echt een schitterend filmpje.
En er zijn denk ik echt heel weinig spelers die hiermee wegkwamen.
Ja.
Om tijdens de wedstrijd zoveel aandacht op te eisen.
Ja, ja maar het voelt helemaal niet respectloos. Ook niet naar de rest van het elftal. Nee, dat is gek.
Ja, het is prachtig. Ja. Kijk het filmpje, maar je kan je ogen niet geloven.
Nee.
Het is nog bizarder eigenlijk als je het in het echt ziet.
Ja, ja en dan nog even terug, want we hebben nu zijn carrière natuurlijk gehad, maar we moeten het ook nog even ietsje langer hebben over de speler Del Piero, vind ik.
Ja.
Want hij maakt in die laatste wedstrijd toch wel echt een typische Del Piero goal. Maar er is nog een ander soort goal. Wat eigenlijk de echte Del Piero goal is, toch?
Ja, wat eigenlijk opvallend is. Want hij scoort echt uit alle hoeken en gaten. Heeft veel kwaliteiten. Kan met links, kan met rechts scoren. Kan acrobatisch, kan kort draaien. Een individuele actie maken. Afstandsschoten, hij doet het allemaal. Maar ik denk dat ik iets van 45 minuten aan compilatiefilmpjes heb gezien. En daaruit...
Ja, stop niet na eentje.
Nee. Ik vind toch, als we hier een uur lang over een speler gaan hebben, wil ik wel... Ja,
je wil goed
in hoeverre compilatiefilmpjes ook iets zeggen. Daar kan je natuurlijk al je vraagtekens bij zetten. Vind ik dat ik dat wel verplicht ben. En dat is ook helemaal geen straf. Maar uit al die verschillende doelpunten destilleert zich een blauwdruk van een typische Del Piero goal. Daar wordt daar uitgedestilleerd. En dat is deze actie. Ik zal hem even beschrijven. Want ja, ik weet, er zijn dus een paar voorbeelden die echt precies zo gaan. Maar bijna alle goals hebben wel 1 of 2 elementen van wat ik nu ga omschrijven.
100%.
Een diepe bal. Een beetje, die wordt echt verticaal, wordt de diepte ingestoken. Een beetje links van het midden van
de zone van de linksbuiten eigenlijk.
Precies, maar het is nog wel binnen het gebied van de 16.
Ja.
Dus hij komt recht door de 16 in. En Del Piero loopt vanaf een meter of 25-20 in de bal. Ontvangt die bal dus, terwijl hij op snelheid ook richting goal...
In een sprintduel met een verdediger.
Ja, en dat is belangrijk. Er staat eigenlijk altijd... Hij lijkt nooit helemaal door te zijn op goal. Hij lijkt altijd in een duel te komen met een verdediger. En hij is niet de snelste.
Zeker niet.
Dus je verwacht eigenlijk elke keer dat die hoek een beetje te lastig is en dat hij met links hem in de verre hoek moet schuiven, maar dat die hoek al te klein is. Dat hij eigenlijk al te ver door is gelopen of dat hij al te ver naar links is uitgekomen om die goal nog te maken. En 99% van de spitsen proberen hem toch hard laag in de verre hoek te schuiven. Maar Del Piero doet altijd hetzelfde, namelijk kappen. Hij voelt dat moment elke keer eigenlijk precies goed aan, lijkt wel. Het is een heel typische timing. Want hij gaat ook niet door tot het niet meer kan. Hij lijkt erop te
hij zoekt
azen.
Het juiste
hij
moment. Zoekt het op. En je weet dat hij het gaat doen. Als verdediger weet je het, als kijker weet je het. Del Piero weet het zelf ook.
Ja, en dan kapt hij. Die verdediger gaat er altijd in. En dan draait hij niet meteen met rechts, maar dan doet hij nog een stap.
Ja.
Is een heel typisch Del Piero stapje. Met dat kleine gebogen lichaampje. En dan krult hij hem met die typische lepeltrap hoog in de verre hoek over de uitkomende keeper heen. En dat vind ik dus ook het mooiste detail, dat stapje. Want wat je zegt, hij lijkt op zoek naar die situatie. Dat is zijn moment. Hij kent dat moment zo goed.
Ja.
Die kap is het meest cruciale moment. Dus als die lukt, je ziet dat hij dus in dat duel met die verdediger naar zich toe trekt.
Lokken.
Dat lokken. je weet dat hij het gaat doen. Dat hij daar, dat die, hij heeft die stappen in zijn hoofd al gezet. Dit gaat er gebeuren. Die kap is het moeilijkste. Die is achter de rug. Dat is succesvol gelukt. En in dat stapje,
daar zit de opluchting al in eigenlijk.
Zit eigenlijk de opluchting. Ja. Namelijk je zegt van, eigenlijk is de actie al geslaagd. Hij hoeft er maar alleen nog maar in te schieten. En het inschieten, dat heeft hij al zo vaak gedaan. Dat is helemaal niet de vraag meer.
Het is een handtekening met klasse ook weer, vind ik. Die actie en dat afwerken. Toch? Want er zit geen echte snelheid in. Er zit geen echte kracht in. Er zit geen, geen hele hoge moeilijkheidsgraad in of zo.
Er zit geen kracht of nee. duel in.
Maar het is een soort, het is een beheersing, een grandeur, rust, kalmte. Maar tegelijkertijd ook geen genade. Het is niet dat hij zich inhoudt voor iemand. Het is gewoon, het is echt vintage Del Piero.
Ja, het is een gewoon zijn move. Ja. Ik kan me dat ook wel herinneren op het veld. Terwijl, wie ben ik om dat te zeggen? Maar dat je zoiets hebt, dat er opeens een situatie komt waarvan je weet, deze weet ik of zo.
Dat je voelt dat je er al bent geweest en dat je ook weet dat de verdediger dat nog niet per se weet.
Je slimmigheidje. Ja. En hij, dit is gewoon zijn slimmigheidje.
Ja, ja, en het, ik vond het ook wel, want ik begon er de aflevering ook mee van, wat is nou zijn beste positie? En ik vind dat deze goal ademt ook niet per se in spits, vind ik. Het hangt een beetje,
geen afmaker. Nee, het hangt, er moet veel gebeuren.
Precies. En het hangt een beetje zo echt tussen een nummer 10 en spits en een soort van moderne, een beetje naar binnen spelende linksbuiten in. En ik kwam de term 9,5 vaak tegen. Maar dat vind ik toch niet helemaal kloppen. Dan vind ik een spits plus. Ja. Wat ik ook tegenkwam, dat vind ik dan beter passen. Want hij haalt wel de cijfers van een hele goede spits. De goals en de assist. Maar hij kon dus wel nog veel meer. En volgens mij werkt hij het best. En ik denk ook wel dat misschien wel zijn beste periode geweest is. Hij werkt het best, denk ik, in een 4-4-2 om een targetman heen.
Ja.
En dat is ook niet verrassend. Weet je, de tijd dat hij bij Juve speelde met Trezeguet in een 4-4-2.
Dat is denk ik zijn beste
periode. Dat was misschien wel zijn beste periode. En dat past. Als je die twee zo naast elkaar ziet staan, dan snap je opeens wat voor een speler Del Piero was.
Ja, dat kenmerkt hem denk ik het beste. We hebben het over de typische Del Piero goal gehad. De blauwdruk.
Ja.
De kwaliteit. Maar als ik het internet mag geloven, en mezelf misschien ook wel na het zien, is er één goal de mooiste. En dat is de 3-2 tegen Fiorentina in een wedstrijd 1994. Fiorentina komt op 2-0 voorsprong door een rebound na een schot van Batistuta.
Batigol.
En daarna een assist van Batistuta. Fiorentina is in die tijd ook echt een titelfavoriet. En lang lijkt Juve dan ook geen kans te hebben. Maar dan opeens scoort Vialli twee keer. Rest in peace, Vialli.
Zeker.
De 74ste, 78ste minuut als een duveltje uit een doosje tegelijkmaker. En ja, de Italianen zouden de Italianen niet zijn als beide teams op dat moment niet denken van, nou, dat punt, dat is al, gaan we koesteren. We gaan consolideren. Dus dat gebeurt. Die wedstrijd lijkt dood te bloeden. Maar dan is er opeens een lange bal vanaf de middenlijn, helemaal aan de zijkant van het veld, de diepte in. Die bal gaat hoog en lijkt in de 16, een beetje links van de goal, te gaan stuiteren.
Ja.
Maar ik zeg lijkt, want opeens sprint Del Piero naar die plek toe. En
weer met een verdediger in zijn kielzog.
Met een verdediger in zijn kielzog. En hij moet vanuit het centrum naar die bal toe lopen. Dus hij loopt een beetje richting de cornervlag, de linker cornervlag toe. Dus hij gaat vrij diagonaal over het veld van de goal af. En je zou denken dat hij met links die bal in één keer nog over zijn standbeen heen in de verre hoek zou kunnen volleyen. Dat of met rechts zou aannemen en dan buitenom moet draaien. Maar in plaats daarvan steekt hij zijn rechterbeentje uit en stuitert de bal eigenlijk op zijn rechtervoet. Terwijl hij dus met zijn, het goal is helemaal rechts van hem. Dus daarna, hij stuurt die bal nog een beetje voor hem naar de buitenkant, naar rechts toe, richting de goal. En de bal stuitert dus op zijn voet richting de goal over de keeper heen in de korte hoek een beetje.
Ja.
Het is een hele kleine, simpele, hele precieze, gevoelige beweging. En die bal, ja, het is dus de vaart gaat eruit, maar krijg wel precies de goede boog mee.
Ja, het is bij, wat ik de allermooiste goal vind die je kan maken eigenlijk, is een lob uit een voorzet of een steekpaas.
In ene.
Ja, dus dat je een hoge bal krijgt, die je zonder dat hij de grond raakt, ja, verwerkt tot een lob over de keeper heen. En dat lijkt hier een beetje op. Ja. Al moet ik wel zeggen dat Del Piero volgens mij meer bezig is met die bal gewoon raken, dan dat hij bezig is met ik wil hem in een boog over de keeper heen krijgen.
Hij stuurt hem ook net te veel om het echt zo te laten ploffen.
Ja, en dus het is niet de mooiste goal die ik kan bedenken, maar het is wel echt ontzettend knap. En die goal die ik net omschrijf, dus zo'n lob uit een diepe hoge bal of uit een voorzet, dat heb ik ook echt zelden, misschien wel nooit gezien. Ik kan me een goal van Bergkamp herinneren die volgens mij een hoge steekpaas van Jong krijgt en die hem eerst aanneemt en dan lopt over de keeper.
Ja, maar dat is toch
anders.
Maar
want
zo
er zit
in één keer die vaart eruit.
Precies, want er zit één aanname tussen. Maar het komt wel in de buurt. Het is wel een goal die je zelden tot nooit op deze manier ziet en daarom wel echt heel mooi is voor mij.
Had jij eigenlijk, wel, ja, ik noemde dat net zo'n slimmigheidje die je in de wedstrijd hebt, waarvan je weet, ja, dit is mijn actie, deze ken ik. Die hij met dat typische doelpunt had. Had jij dat eigenlijk op het veld?
Ja, ik had dat met de steekpaas eigenlijk. Ik ga het proberen uit te leggen. Wat volgens mij heel belangrijk is voor een goede steekpaas, is dat je als paser niet of nauwelijks naar de bal hoeft te kijken. Dus dat je eigenlijk tot het allerlaatste moment naar de tegenstander kan kijken, omdat die steekpaas, die gaat interessant worden op het moment dat de man die verdedigt een pas naar de vrije man zet eigenlijk. Want dan komt er ruimte om een steekpaas te geven. En dan kan de buitenspeler of de spits in de rug van die verdediger wegsprinten, kan je hem zo ertussendoor geven. En in dat moment was ik denk ik wel heel goed. Dus dat ik een paas kon uitstellen tot het moment dat de verdediger dacht, oké, nu weet ik het zeker. Hij gaat hem daar in de voet spelen.
Ja.
Je zet een stapje uit en dan kan je hem er tussendoor steken.
Dus jij kon aanvoelen op dat moment dat je eigenlijk de verdediger een stap voor was. Van hij dacht te weten wat er ging gebeuren, ja. Maar jij...
Maar ik wist dat
hij wist precies wat er ging gebeuren, ja. En daar kon jij op anticiperen.
Ja, en bij AFC noemden ze dat, en dat vond ik altijd wel een grappige benaming, noemden ze dat een bal binnenkant back. Dus die back die gaat uitstappen naar de buitenspeler en op dat moment steek je hem er tussendoor. Waardoor die back ook om zijn as moet draaien, linksbuiten is weg, bam, steekpaas.
Hoe moeilijk is die timing van zo'n bal? Gaat dat vooral om de timing of een moment van geven? Is het de moeilijkheid ook in de snelheid? En de
zeker ook wel, want hij moet precies zijn omdat hij tussen twee verdedigers heen gaat. En de timing moet ook goed zijn. Dus er zit best wel veel in. En als hij goed lukt, dan rijdt het ook een hele verdediging open. Dus dat vind ik ook mooi eraan. En wat ook grappig was, is dat op een gegeven moment had ik een teamgenoot die paas gewoon echt heel lekker vond. En die maakte dan altijd zo'n geintje als we aankwamen bij een uitwedstrijd bij een sportpark. En zeiden, ja, je bent zeker wel blij dat hier geen detectiepoortjes staan. Dus ik zei, hoezo, wat wil je nou? Ja, je zou nooit naar binnen komen met dat steekmes van je. En dat was dus omdat ik dan altijd hem zo lekker wegstak. Dus dat was, ja, dat is wel...
Maar dat moet een heerlijk moment zijn. Dat er opeens een situatie, dat je die bal aan je voeten krijgt en jezelf opeens in dat moment bevindt en weet, oh ja, dit is mijn dingetje.
Ja, het gaat nu kunnen.
Ik heb deze.
En het is ook iets wat je heel makkelijk kan afstemmen met je spits of met je buitenspeler. Want het enige wat je van hem vraagt is gewoon wacht, weet je, tot het allerlaatste, weet je, kom ietsje in de bal en op het moment dat ik echt ga pasen, sprint weg. Nou, dan heb je dat in de vingers samen.
We hebben veel elementen van Del Piero besproken. We hebben zijn carrière, zijn stijl, zijn doelpunten, zijn manier van spelen gehad.
Maar het belangrijkste nog niet eigenlijk. Hè?
Maar eigenlijk een van de punten waarop nog meer klasse uitstraalt van Del Piero is, ja, het is misschien ook wel een beetje een bekend verhaal, maar het moet verteld.
Ja, hij is groot fan van Oasis. En dat vind ik al geweldig, want dat is gewoon echt een hele vette band.
En ook zo vet, omdat het een band is die zo vaak met voetbal wordt geassocieerd. Zat die ja. Die Hard City fans, maar we hebben het een keer over ze gehad in een anekdote over de gemiste penalty van Southgate.
Ja.
We hebben het, we kennen ze ook met een clip met Cantona.
Ja, de liefde voor Man City natuurlijk.
Er zit veel met voetbal en de Gallaghers. Ja. Maar de grootste link tussen de Gallaghers en het voetbal is die van Del Piero. Want hij is niet alleen groot fan van ze, hij is ook bevriend geraakt, vooral met Noel.
Hij
heeft een clip van ze gespeeld. Ik vond een quote van hem waarin hij zegt: I'd love to swap roles with them. I don't think Noel would mind either. But I know that's never going to happen. So I'll carry on going to his concerts and he will keep coming to see me play football.
Ja. Ja,
en dat is toch wel heerlijk.
En dat is dus ook echt veel gebeurd. En het mooiste verhaal daarvan is, komen we toch weer in die zomer van 2006 terecht.
De cirkel is rond.
Ja, die wedstrijd tegen Duitsland in Berlijn, halve finale, die stond op het programma. En Del Piero, die werd gebeld door Noel Gallagher. En die zei, vriend, je gaat kaartjes voor me moeten regelen, want ik wil komen.
En Del Piero, Engeland was uitgeschakeld, ja. Dus die Noel dacht, vanaf nu ben ik voor mijn grote vriend, ja. Del Piero.
En Del Piero, die regelde natuurlijk kaartjes. Alleen dat hele stadion zat vol met Duitse fans. En er was een relatief klein uitvak voor Italië. En Del Piero regelde kaarten voor Noel in het uitvak van Italië. Dus tussen alle Italianen, tussen de fans, tussen de familie, tussen de vrienden van alle spelers. En wat denk je? Del Piero scoort dus die beroemde 0-2, waar we het nu al een aantal weken achter elkaar over hebben. En die sprint naar dat kleine uitvak, het enige vak met Italianen. En hij ziet Gallagher daar staan tussen zijn vrienden, tussen zijn familie. En ja, dat heeft eeuwigheidswaarde gekregen, eigenlijk om de finale, om wat er daarna nog gebeurt. Namelijk die Italianen, bijgelovig als de pest, die zeiden allemaal, die Gallagher, die vriend van jou, die moet er bij de finale weer bij zijn, want hij is onze lucky charm, hij brengt geluk, onze talisman. En dat gebeurde. Del Piero zorgde ervoor dat Noel Gallagher ook bij de finale aanwezig was.
Ja, daarin zegt hij, Noel Gallagher was bij de twee belangrijkste wedstrijden van mijn leven en is daardoor ook onlosmakelijk met die prijs en dat moment verbonden. En voor hem is het nummer waarin hij het meest luisterde naar tijdens die periode, The Importance of Being Idle. Zoek het nummer maar op, zet hem maar op. En doe je ogen dicht en stel je voor hoe het is om in een stadion met 85.000 man naar de cornervlag te rennen en daar juist die ene te zien die je daar wil zien. Een jagende Noel Gallagher. Ja.
En ook dit straalt trouwens weer zoveel klasse uit, toch? Dat hij juist met die twee gasten zo'n band op heeft opgebouwd. Jeetje, Del Piero.
Klasse.
Ja. En dan kom je hem ook nog, want ook dit is weer een terugkerend thema van Socrates. Dat al die voetballers al die jaren na het echte voetballen zou verneuken. Maar dat heeft hij ook niet. Want we begonnen de aflevering met die mooie anekdote van Sky Sports. Dat hij daar af en toe invalt als voetbalpandit. En dat doet hij ook gewoon echt heel goed. En ik las dat hij bezig is met dat hij is toegelaten tot de UEFA Pro trainerscursus. Het hoogste trainersdiploma wat je kan halen in Europa. Dus misschien dat we dat Piero ooit nog wel eens langs de lijn gaan zien.
In en perfect ik heb gesneden maatpak.
Ik heb het idee dat hij dat ook wel gaat kunnen.
Ja, ik denk het wel.
Toch?
Pirlo verdronk een beetje daarin, maar ik heb het toch het idee dat hij daar nog meer boven kon staan. Ja, maar
die gingen rare clubs in Turkije gelijk trainen. Dat is ook niet dat moet je niet, echte gentlemen's
dat doen. Denk ik ook niet dat hij dat doet. Nog een, toch ook wel opvallend. Tobias Del Piero, de zoon van, speelt nu bij Jong Getafe. Heeft onlangs zijn eerste doelpunt dus in het profvoetbal gemaakt. En wie weet, het zou zomaar kunnen en het zou zo goed passen dat er een nieuwe dynastie is geboren. Net als de Maldini's en de Verons. Toch ook wel, Veron misschien geen gentleman, maar wel zo'n grootse speler.
Toch ook wel op een bepaalde manier. Wel. Ja, vond ik wel.
Het zou wel passen als Del Piero's een nieuwe dynastie zijn.
Mooi, Del Piero. Het was, wat ik al zei, ik vond het, ik had niet zo heel veel met hem. Moet ik toch wel eerlijk bekennen. En dat is wel, dat is echt veranderd. En dat is niet altijd zo als we een aflevering maken. Soms vond ik iemand al heel vet. Bleef dat zo. Soms brokkelt het soms ja, zelfs een klein beetje af. Maar bij De Piero is mijn liefde echt gegroeid.
Ja, ik denk dat we met Maldini, Drogba, Del Piero wel drie spelers hebben waar we nu gewoon fan van zijn.
Ja.
Toch? Ja, ik wel. Ja, gewoon. Ik zie dus nu die foto met dat ringbaardje voor me. En een blik in zijn ogen en in zijn haren strak naar achter gekamd. Ja, het ziet er zo goed uit. Ja, ik kan nu niet meer anders dan daar ontzettende bewondering voor hebben.
Ja, nou, dat
dus
was
het is
hem.
Voor ons ook. Ja. Die afleveringen zijn voor ons ook elke keer weer een les of zo. Of
ja.
Een uitbreiding van onze voetbal-encyclopedie.
Ja, en een avontuur, een reis.
Ja,
toch?
Want je gaat er wel helemaal door. Ja, ja, heerlijk is het. Vrijdag zijn we er weer. Dan ga jij bekendmaken wie we volgende week gaan bespreken.
Ik mag weer kiezen. En jij had vorige week al iemand in gedachten. En ik heb echt nog helemaal niemand in gedachten. Dus, ja, dus ik ga er eens even rustig voor zitten komend weekend. En dan hoor je binnenkort wie dat gaat worden.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door FC Afkikken. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriendvandeshow.nl/studiosocrates of via Instagram studio-socrates. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studiosocratespodcast@gmail.com. O sucesso é você, menina. Menina, no seu modo de andar. Alegria é você, menina, menina, no sorriso que dá. Vendaval por amor, menina, menina, todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço, o vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te amar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te ganhar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar, te segura no balanço pro vento não te levar. Como posso te esquecer? Não tem jeito.